onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang schonken, op bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 69, het zesde en zevende vers. Laat ons samen lezen uit de Handelingen der Apostelen, het 25e hoofdstuk, te beginnen bij vers 22, en dan gaan we door met het 26e hoofdstuk van vers 1 tot en met 15. Dus Handelingen 25, te beginnen bij vers 22, tot en met het 15e vers van Handelingen 26.
En Agrippa zeide tot Festus: ik wilde ook zelf die mens wel horen. En hij zeide: morgen zult gij hem horen. Des andere daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en als zij ingegaan waren in het tucht, in het rechthuis, met de oversten over 1000 en de mannen die de voornaamsten der stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voortgebracht. En Festus zeide: koning Agrippa, en gij mannen allen die met ons hier tegenwoordigheid zijt, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden. Van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven. Daarom heb ik hem voor u lieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, omdat ik, na gedaan onderzoeken, wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen reden ene gevangene te zenden en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kunnen geven, te kennen te geven. En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en antwoordde en zeide alles: ik acht mijzelf wel gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarom ik van de Joden beschuldigd word. Allermeeste, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van der jongheid aan, terwijl ik van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de nauwgezette secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk dag en dag God dienende verhopen te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Wat wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. En als ik daarvoor ook naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op den weg een licht, boven de glans der zon van den hemel, mij en degene die met mij reizen omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik in een stem tot mij spreken en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. En ik zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zeide: ik ben Jezus die gij vervolgt.
Zoeken wij nu tezamen het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijnen zegen.
Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als wij weer bijeengekomen zijn in het midden van de week, om samen een gedeelte van uw woord te lezen. Mogen we het verstaan, Heere. Laat het diep in ons hart indringen, dan zal het ons spreken van zonde, van grote zonde, van vreselijke zonde begaan, tegen een groot en een heilig God. Maar dan zal het ons ook spreken van de kracht van uw genade, die gij verheerlijkt in de grootste van de zondaren, opdat die roemen zou in de Heeren alleen. Mogen we samen vanavond zulke zondaren voor u worden, Heere, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, om het uit handen te geven, om het aan uw voeten te mogen neerleggen, om eens recht en eerlijk voor u gemaakt te worden. Dan zien we onszelf in de diepte van onze rampzaligheid, van het verderf waarin we onszelf gestort hebben. Maar dan heb u ook beloofd, en op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Dat is dat heilig beven, als gevolg van het horen van uw Godstem. Gebruik zo uw woord, aangedreven door uw goddelijke geest, en tref met uw pijl in onze harten, opdat we aan uw voeten nedervielen en om genade leren smeken. Het is zo'n goede plaats waar we u nodig hebben. Het gebeurt zo weinig ook in het leven van uw kinderen, dat we ons van u totaal afhankelijk voelen. Dat we ons leven verliezen om het in u terug te vinden. Dat we zijn als leem in de handen van die hemelse pottenbakker. En het is toch een zalige plaats voor al uw gekenden. Daar krijgt uw naam de eer. Maar daar klimt ook onze ziel uit het stof, steunende op uw goddelijke gerechtigheid, die tot Sion gesproken heeft. Zie, hier is uw heiland. Opdat hij al onze eer en onze liefde zou verkrijgen, die van de hemel gekomen is om zondaren met God te verzoenen. Heere, we hebben het ook nodig. Want die u vindt, die vindt het leven. In ons is het leven niet. Telkens weer ervaren we het, dat onze zonden de dood zijn. Dat de band met u verbroken is, dat de weg terug door ons niet meer te vinden is. Maar ach, u hebt zich ontfermd over het verloren geslacht der mensen. U was de eerste die neerdaalde. Doe het ook andermaal. En zoals u in de loop der geschiedenis gedaan hebt, altijd weer opnieuw, heb u gezocht naar degene die naar u niet zochten. En heb u gevraagd naar een volk dat naar uw naam niet genoemd was. Zijt u altijd de eerste geweest om tot Sion te zeggen, zie, hier is uw God. Al hadden ze het dan nog zo verzondigd en waren nog zo ver van u afgedwaald. En bezocht u ze met de roe en met bittere tegenheen. Maar als ze dan weer dachten aan hun vaderen God en zich tot u heen wenden, in de belijdenis dat het hun leed was van u te zijn afgedwaald. Heere, dan hebben u ze altijd weer een man gegeven, die ze verloste van de vijanden. Die man, die hebben u ook ons gegeven, die een verberging zou zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorstig land, in een dorre plaats, en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. O, wil ook zo vanavond onze ziel bezoeken met uw heil. Om zo uw heil te openbaren aan zondaren, opdat we leven zouden. En die gemeenschap met u zouden ervaren door het dierbare geloof. Heer, u hebt zo dikwijls slijk gebruikt. U hebt zo menigmaal geringe middelen in uw hand genomen, waardoor u grote zaken hebt uitgericht. Uw koninkrijk komt dwars door het mensenwerk heen. En gij verheerlijkt uw genade door zwakke, broze, leme instrumenten. Schenk dan ook uw Sion, dat toch naar uw huis gekomen is om onderwezen te worden uit uw woord. Te mogen wandelen in het licht van uw aangezicht. U zou er nog raadselen mee kunnen oplossen. U zou er nog knopen mee kunnen ombinden. U zou weinig moed en sterkte kunnen geven op de weg des levens. Heren, een weinigje van u is beter dan alles wat de wereld biedt. Want alles wat u geeft, dat geeft u uit genade. En dat is groot, dat is oneindig groot. Leer ons zo ook vanavond in de gestalte van zulke armen onze lege handen naar u uitstrekken. En vervul u ze dan uit uw heerlijke volheid. Want ge zijt toch onze koning. U zijt het vanouds geweest, u zult het blijven. U zijt het ook dwars door de duisternis. Ge hebt een levende hoop geschonken in het hart van uw kinderen, beschaam het niet. Versterk wat u gewrocht hebt, Heer, en bouw de muren van Jeruzalem genadelijk op. Zegen u niet alleen ons, maar ook degene die thuis moesten blijven, die wettig verhinderd zijn, die in de ziekenhuizen en de inrichtingen verkeren, die in smart en ellende ten neerleggen, die benauwd worden van alle zijden, naar ziel en naar lichaam. Bij u is medicijn, ge zij die grote Jehovah Rofi, de Heere, onze Heelmeester, u zijt het altijd geweest. Heere, heb medelijden met degene die in benauwdheid zoeken naar het licht. Strek uw hand naar hun uit en trek ze tot u. Want verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Voor degene die in droefheid dolen en liefelijkheden zijn aan uw rechterhand. Voor degene die het oordeel verdiend hebben. Ach, kom dan zo ook tot hen die in droefheid en in rouw gaan. En laat ze uw zegeningen mogen ervaren. En God ons samen aan met de kracht van Christus, opdat we vrolijk de strijd mochten voortzetten die gij ons te strijden geeft, tegen in- en uitwendige vijanden, tegen Satan, zonde en eigen vlees, om in Christus de overwinning te mogen behalen en te behouden die u ons beloofd hebt. Verzoen u al onze zonden, die het telkens weer bang maken, die ons met schaamte en schande doet staan voor uw aangezicht, maar wil ons uit genade tot een vader zijn, onze twistzaak twisten, onze schuld van ons nemen, en onze gerechtigheid voortbrengen al de middag door hem, die ge tot Sions borg gemaakt hebt, en die het leed der zijne droeg, die de zonde heeft weggedragen, en de oorzaak van onze honger en kommer teniet gedaan, en het handschrift der zonde aan het kruis gehecht, opdat niemand beschuldiging zou kunnen inbrengen tegen de uitverkorene God. Sterk ons met die genade, waardoor Paulus meer dan overwinnaar geweest is, omdat u, Heere Jezus Christus, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde zijt. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 56, vers 4 en 5.
Thank you.
vrienden, wij willen onze Bijbellezing vervolgen. Wij waren de vorige week gebleven bij de samenkomst in het rechthuis van Festus. Festus, die bij gelegenheid van zijn installatie als stadhouder van de keizer van Rome bezoek ontvangen had van de koning Agrippa met zijn zuster, de bekende Bernice. Ze zijn daar bij elkaar gekomen, die Agrippa en die Festus, en ze hebben met elkaar gesproken tijdens de feesten die er altijd gevierd werden bij zo'n wisseling van een stadhouder over de belangrijkste aangelegenheden van het land. Ze hebben elkaar nodig, ook in de toekomst. Agrippa is koning van het noordelijk gedeelte en Festus van de provincie die daar aangrenst. Dus ze zullen elkaar nog wel meer spreken. Ook was koning Agrippa het oppertoezicht toebetrouwd over de tempel van Jeruzalem, zodat hij als het ware ook nog een klein deeltje in het gebied van Festus had, waar hij zeggenschap over had. Ze konden elkaar dus niet missen. Het was dus begrijpelijk dat ook koning Agrippa genodigd zijnde gekomen is om Festus te feliciteren met zijn benoeming als stadhouder daar over die provincie. Nadat ze zo enige tijd in pracht en praal geleefd hebben en aan allerlei feesten gehouden zijn, komt ook het geval Paulus ter sprake. Daar is daar een man, een doodsimpele Jood, tegen wie het hele geslacht der Joden een ingekankerde haat heeft. Een onuitspreekbare wrok. Festus heeft het wel aangevoeld. Hij heeft dat volkje tenminste al meer bij zich gehad. En ze hebben alles gedaan wat ze konden om hem te beschuldigen. Hem, Paulus namelijk. Maar niets zinnigs hebben ze kunnen voortbrengen. En toen hij wilde dat Paulus naar Jeruzalem zou gaan om daar onder zijn toezicht andermaal verhoord te worden, toen heeft Paulus, die toch mens was, en niet als een willoos beest van de ene slagbank naar de andere geleid wilde worden, zich op een keizer beroepen. En nu hield het recht van de aardse rechtbanken op, behalve alleen de rechtbank te Rome. Ik heb gezegd, het was waarlijk ook voor Paulus geen zaak waar hij met vreugde naar heen kon leven. Want daar in Rome, daar heerst de keizer Nero, die nou ook niet beslist een naam had van een zachtmoedige keizer te zijn. Maar toch, hij weet het. De Heere die heeft tegen hem gezegd dat hij ook in Rome zijn naam zou verkondigen. Dan naar Rome. We hebben erbij stilgestaan hoe het ook voor Paulus tegengevallen zal zijn. Dat hij nu op deze wijze als een gevangene daarheen gebracht zou moeten worden. Dus aan het eind van de feestelijkheden, wanneer dus over die Paulus gesproken wordt, dan zegt Agrippa, die toch heel veel wist van de Joodse godsdienst qua zijn afkomst, die zegt tegen Festus, ik wilde ook zelf die mens wel horen. En Festus zeide, morgen zult ge horen. Ja, waar haalt Agrippa die nieuwsgierigheid vandaan? Nou, als u de geschiedenis ziet, dan is dat wel te herleiden. Zijn vader was ook zo'n man. Die, ja, nee, hij wilde niet met de zonde breken. Hij wilde zich niet openlijk voor Johannes verklaren. Maar hij hield hem in hoge waarde. En hij vreesde het woord van Johannes. Er zijn meer van die mensen. Eigenlijk, ze stoten de waarheid altijd af. Omdat de waarheid hen veroordeelt, hun leven veroordeelt. En toch van de andere kant, dan voelen ze zich geprikkeld om de waarheid te horen. Zo is het ook met zijn vader geweest. Maar dit heeft dan niet belet dat hij uiteindelijk toch de moordenaar van Johannes geworden is. Dat hij hem zonder enige vorm van proces het hoofd heeft laten afslaan. En dat de directe oorzaak was dat Johannes gezegd had, die vrouw die je nu hebt, dat is uw vrouw niet. Hij is laf genoeg geweest om zich te laten leiden. Nu die zoon die heeft de trekken van zijn goddeloze vader. Hij kent de Joodse godsdienst. Straks dan zal Paulus zeggen, u weet ervan koning. Van al deze dingen. En dan zal hij niet anders kunnen als toestemmen. En toch. Hij leefde zoals zelfs de heidenen niet geleefd hebben. In bloedschande met zijn eigen zuster. En toch nieuwsgierig naar de waarheid. En toch nieuwsgierig naar Paulus. Van wie hij natuurlijk gehoord had. Dat hij een verkondiger was van Jezus van Nazareth. Festus die zegt. Goed. Morgen dan zult ge hem horen. Ja. Ach, had Festus het verstaan. Had die heiden oren gehad om te horen. Dan zou hij zich gelukkig geprezen hebben. Dat hij Paulus zou hebben kunnen horen. Dan zou het zo geweest zijn. God heeft zelfs aan Festus het evangelie willen verkondigen. Maar met al zijn machtsvertoon die hij hier tentoonspreidt voor Agrippa. Agrippa zegt hij, morgen zult ge hem horen. Alsof hij over hem te beslissen had. En alsof hij over de verkondiging van het evangelie ook maar iets te vertellen had. Maar goed, zelfs zo wil Christus gepreekt worden. Onder dwang van deze Festus, van deze Romein, die God en zijn dienst niet kende. In de rechtszaal komt intussen een heel privégezelschap. Het is geen openbare terechtzitting. Een heel privégezelschap. Des anderen daags dan, als Agrippa gekomen was, en Bernice, met grote pracht, en als ze ingegaan waren in het rechthuis, met de overste over 1000, en de mannen die de voornaamste der stad waren, werd Paulus door Festus bevel voortgebracht. Dus eerst komt de aristocratie. Eerst Agrippa en Bernice, dan staat het met grote pracht. In het Grieks staat het met fantasia. Ons woord fantasie vindt u daarin terug. Met grote pracht of fantastisch. Dat is van datzelfde Griekse woord afgeleid. Agrippa, de koning en ook Bernice. Fantastisch. Zij droeg de kroon van het gehele feest. Ja, misschien was zij ook de allerarmste. Want de meest arme mensen, die moeten zich naar buiten het meest fantastisch voordoen. De innerlijke leegte moet zich verbergen onder wat make-up en wat rouge en wat lipstick en wat poeha, vergunnet. Wat buitenkant. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. Geweldig, fantastisch. Maar als je haar leven kent, afschuwelijk, duivels, goddeloos, de armste van allemaal. Calvijn zegt terecht, met deze kroon, met die fantastische schoonheid, zal niemand tot een koning geleid worden. O, dat zal Bernice ook horen. Ze zal het misschien nog eenmaal horen. Misschien voor de laatste maal in haar goddeloos leven. Ze zal het nog eenmaal horen. Dat alleen in het kleed der boetvaardigheid. Zondaren en zondaressen. Tot een koning geleid worden. En dan komen ze binnen. De grote, de overste over 1000. Minstens 5 van de hoofd- en opperofficieren. Dan komen ze daar binnen, de magistraat. Van Caesarea. Dan komen ze daar binnen, de kunstenaars, misschien de priesters ook. En dan zitten ze daar allemaal in hun schitterende gewaden en in hun machtige avondballetten. Het is fantastisch om te zien. En dan, als alles gezeten is, dan geeft Festus een wenk. dan komt daar door een zijingang Paulus, geketend aan de krijgsknecht. Niet zozeer opdat Festus bang was dat hij de benen zou nemen, maar dat was nu eenmaal het teken van: dit is een gevangene. Dit is een gevaarlijke gevangene. Dit is een man, daar valt niet mee te spotten, die moet naar het hoogste gerechtshof. Dan komt hij binnen. Ik geloof wel dat het enigszins tegengevallen is, de aanschouwing van deze mens, Paulus. Want we weten het, ze hebben het uit andere plaatsen gezegd. Nou ja, zeiden ze, zijn brieven die zijn wel gewichtig, maar zijn tegenwoordigheid is toch maar zwak. Met andere woorden, hij schrijft nu wel prachtige, diepzinnige, rake brieven, maar als je het mannetje ziet, dan geef je er toch eigenlijk geen cent voor. Dat was eigenlijk de betekenis. Zijn tegenwoordigheid is maar zwak. Waarschijnlijk is Paulus geen Helleense Eros geweest. Geen krachtman. Geen krachtpasser. Waarschijnlijk is het maar een heel simpel mannetje geweest. Moet je die tegenstelling zien, moet je ze in de gaten nemen. Daar zitten ze, de prachtige, met de paarlenketenen omhangen. Het goud blinkt van alle kanten. En de kristallen luchters geven hun glans. En er komt een mannetje binnen die 2 jaar lang in de gevangenis gezeten heeft. Geknakt in zijn gevangenschap. Tuurlijk, dat gaat niemand in zijn koude kleren zitten. 2 jaar in de gevangenis. Ook Paulus niet. Het was een mens van gelijke bewegingen als wij. Geketend aan een krijgsknecht. Als een machteloze. Hij maakte een zwakke indruk. Wat een tegenstelling. Wat een tegenstelling. Zo is nou de weg van het woord. Van het evangelie. Paarlen, diamanten, rijkdom. Fantastische pracht. En daar aan de andere kant, een man, een simpel mannetje, in ketenen gekluisterd. En toch, dat simpele mannetje, hij is vertegenwoordiger van die steen die zonder handen is afgehouden van de top van de berg. En die nedergekomen is om dat machtige beeld van goud en zilver en koper en ijzer en leem te vermorzelen. Dit simpele man, dat zal het evangelie brengen, waar de kroon van Agrippa en van Festus en van Bernice voor vallen zal. Eenmaal is het niet hier, dan straks, wanneer Paulus komt aan de rechterhand van zijn grote koning op de wolken des hemels. O, zo gaat het evangelie altijd door de wereld. Het kleine, verachte hoopske volk, Israël, omringd door heidenvolken. Als God ze niet bewaard had, ze waren al lang verpletterd. Een machtige Augustus op de troon te Rome. En een hulpeloos kind in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Een draak die vergrimd is op een vrouw. Zie, dat is het beeld van Gods kerk. Dat is het beeld van Christus en zijn gemeente. Altijd in deze wereld geweest. En toch zal dat Israël zegevieren. Want God is hun koning. En toch zal dat kind in de kribbe de teugels van het wereldregiment in zijn handen omklemd houden. En toch zal die vrouw, die zwakke, vluchtende vrouw, nimmer door de draak gegrepen worden. En toch zal Paulus niet overwonnen worden. Ook niet ten opzichte van al deze pracht en macht en praal. Omdat Paulus een dienstknecht was van Jezus Christus, de rots der eeuwen. En omdat en Agrippa en Festus en Bernice en al de grote daar gezeten dienstknechten waren van hem, die met eeuwige banden onder de duisternis gebonden zullen worden. fout is waar. Dat zet zich ook voort in het persoonlijk leven, die machtsstrijd. Ook in ons leven. Indien u geen vreemdeling bent van genade. Dat kleine druppeltje genade. Dat beginseltje van het eeuwige leven. Het is niet meer dan een beginsel. Tegenover die machtige mens der zonde. Dat eigen ik. Die mens der zonde die aan alle kanten verkeerd is. Die van binnen en van buiten verdorven is. Die met ogen en oren, met handen en voeten, kortom, die met alles wat hij is en heeft en kan, telkens maar weer tegen God overtreedt. En nu is er een klein beginseltje, als een steen zonder handen afgehouden, een klein beginseltje. Een zwakke polis tegenover die machtige vergadering, een klein beginseltje, ook hier van binnen. Duizendmaal gevreesd. Ach ja, wij weten de afloop der geschiedenis. Wij weten dat Paulus straks naar Rome zou gaan. Maar als u dat niet zou weten. Als u dat niet zou weten. Zou u niet zeggen, wat zal er van terecht komen? Wat zal er van terecht komen? Tegenover al deze vijandschap der Joden. En tegenover al deze minachting en verguizing van de elite. Van het Joodse en van het Romeinse Rijk. Wat zal er van terecht komen? U zegt het misschien ook voor uzelf. Wat zal er van terecht komen? Luister dan naar de geschiedenis. Want de weg van Paulus, dat is de weg van het evangelie. Dat is de weg van Gods genade. Die doorgaat tot in het hart van de goddeloze wereld. Die ook doorgaat tot in het binnenste van dit goddeloze hart. Om alles gevangen te leggen. Onder de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Omdat eenmaal dat evangelie als een steen. Die zonder handen afgehouden is de ganse aarde. En ook dat ganse leven zal vervullen. Het is profetie van hetgeen dat zeker komen zal. Hij is binnengeleid, zeg ik. En ook Paulus werd op bevel van Festus voorgebracht. En Festus zeide: Agrippa, koning, en gij mannen alle die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze, van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik, bevonden hebbende, dat hij niet het doodswaardig gedaan had, en terwijl hij ook zelf zich op een keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden. Van welke ik niet zeker heb aan de Heer te schrijven, daarom heb ik hem voor u lieden voortgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Want het dunkt me tegen reden een gevangene te zenden, en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen gegeven. Dat is dus in het kort de opening van de rechtszitting. Hier spreekt natuurlijk de Romein. Dat volkje der Joden dat zegt sterven, sterven. Maar ik, de stadhouder des keizers, de grote Romein, ik heb hem beschermd met het schild van het recht. Ook deze man verheft zichzelf. Hij vertelt niet dat hij heeft willen marchanderen. Hij zegt niet, nou ja, ik wou eigenlijk die Joden ook wel een beetje de zin geven. Door hem naar Jeruzalem te laten gaan. Maar dat wou hij niet. Toen heeft hij zich op de keizer beroepen. Nee, hij zegt, dat volk dat schreeuwde sterven. Maar toen heb ik de Romein gezegd, maar dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Ik heb het schild van het recht over hem opgeheven. En nu heeft hij zich op de keizer beroepen. En natuurlijk, ik, de rechtgeaarde stadhouder van de keizer. Ik zal hem naar de keizer zenden. Maar vanzelf, ik moet aan de Heer. Aan de Heer daar in Rome, de Curios, dat is dezelfde naam waarmee in het Nieuwe Testament de Heer Jezus Christus genoemd wordt. Die eigende Nero ook voor zichzelf toe. Hier staat het bij mij in deze Bijbel, staat het dan ook met een hoofdletter. Er staat, niet zekers hebben aan de Heere te schrijven, staat er. Dat woord Heere, dat staat precies hetzelfde als dat je later van Jezus leest. Dat hij is de Heere van de hemel en de aarde. De Curios staat het in het Grieks. Zo noemde de keizer van Rome zich. Zo liet hij zich noemen. De heerser over de aarde. En nu aan die heerser zal ik iets te schrijven moeten hebben, zegt Festus. En daarom heb ik hem nu voor u gebracht. Misschien kan koning Agrippa me helpen, want hij weet veel af van de Joodse godsdienst. Goed. Agrippa is in de zetel van de president gaan zitten. Hij is immers de koning. En de koning is meer dan de stadhouder. En omdat hij ook de zaken kundig is, zal hij het rechtsgeding leiden. Is het eigenlijk wel een rechtsgeding? Want wat is er nodig bij een eerlijk rechtsgeding? Dan is nodig hoor en wederhoor. Natuurlijk. Dat zijn de meest elementaire dingen bij een zaken bij een rechtsgeding. Natuurlijk. En waar zijn hier de beschuldigers? Die zijn er niet. Ach, u bemerkt wel, het is allemaal maar franje. Het is allemaal maar om te schitteren. Om een feest te hebben. En misschien is het wat goedkoper dan een machtige voorstelling in het amfitheater. Men ziet elkaar en men ontmoet elkaar. Maar van een rechtszitting in zekere zin kan er geen sprake zijn. Want er is geen enkele beschuldiger. Alleen Paulus, hij zal spreken. Goed, ze zullen beginnen. En Agrippa zeide tot Paulus, van nu aan is hij dus de president. En Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelven te spreken. Nou, dan kende hij Paulus nog niet. Want Paulus die heeft nog nooit voor zichzelf gesproken. Ook als hij voor zichzelf ging spreken, dan was het nog een spreken voor Christus. Paulus was een man die getuigen kon, ook nu getuigen kon, door de genade Gods die hem gegeven was. Ik heb niet voorgenomen onder u te weten te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Ik acht geen ding dierbaar, zijn leven niet en zijn gezondheid niet, als hij die naam die hem boven alles lief geworden was, maar zou mogen verkondigen. Maar goed, mag hij voor zichzelf spreken? Hij zal van zichzelf spreken. Maar dan zo, dat hij sprekende van zichzelf, van Christus spreekt. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verantwoordde zich aldus op de wijze van de Helleense retors, zijn drie vingers van zijn rechterhand naar boven. Zo begon een retor onder Israël en zo begint ook Paulus zijn reden. Hij strekt zijn hand uit en verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles daarover ik van de Joden beschuldigd worden. Nee, denk nu niet dat Paulus hoopt op deze wijze van zijn ketenen ontslagen te zullen worden. Denk nu niet dat Paulus een smeekbede zal opheffen om van deze koning of van deze stadhouder vermindering van straf te krijgen. Als hij zegt, ik acht mijzelf gelukkig, o koning, dan heeft hij niet naar zijn eigen banden gekeken, waar die mee aan die krijgsknecht gebonden zat, misschien wel met handen en voeten. Maar dan heeft hij gekeken op die diamanten en die gouden banden waarmee Agrippa gebonden zat in zijn wellust en aan de wereld en ten diepste aan de Satan. Paulus acht zich gelukkig omdat hij het evangelie van Jezus Christus mag verkondigen aan mensen die bijna de mensheid waren ontzonken vanwege hun goddeloosheid. O, let er eens op. Dan zegt Paulus niet, hier spreek ik geen woord. Voor zulke zwijnen zal ik geen parelen werpen. Dat had hij kunnen zeggen, maar dat doet hij niet. Paulus weet het, hij is dienaar. Dienaar tot in de dood. En dat wil hij zijn. Niets meer dan dienaar van zijn grote meester, die zich vernederd had tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises, opdat hij er enige zou behouden. Zo gaat ook hier Paulus spreken. En hij heeft een hoop in zijn hart. Een hoop. Niet dat zijn banden zullen worden losgemaakt. Maar dat de banden van Agrippa en Bennies en Festus. En al die hoge plaatsen daar uit Rome en uit Israël zouden verbreken. Want Paulus kracht en Paulus moed is altijd de kracht en de moed van het geloof geweest. Van het woord geweest. Paulus, hij wist het. Dat Gods woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. De kracht van al de bedienaars van dat woord is de wetenschap, dat het woord van God levend en krachtig is. Tweesnijders, al scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. O, dat is het voorrecht als wij u het evangelie mogen prediken. En als de ouderlingen en de diakenen bij u op huisbezoek komen. En als u uw vrienden spreekt van Christus, dat woord van God, dan mag dit uw troost zijn, dan mag dit uw sterkte zijn. Al is het hart van die ander dan harder als staal, dan moogt u het weten. En in die wetenschap moogt u het visnet uitwerken, dat dat woord van God die stenen harten verbreken kan. Dat is de kracht, dat is de sterkte, dat is de troost in de vaak zo moedeloos schijnende en makende arbeid van Gods dienaren, van Gods kerk in deze wereld. Paulus zegt, ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles, daarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest wel ik weet, dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u, dat gij mij langmoediglijk hoort. Het is waar, ik heb de vorige week gezegd, die Agrippa, die Herodes Agrippa, die was opgevoed aan het Romeinse hof. Maar ook heeft hij een deel van zijn leven geleefd en doorgebracht onder het Joodse volk. En daar zijn vader zelfs een zeer ijverig onderzoeker geweest is van de Joodse godsdienst, zal ook zeker deze zoon veel kennis gedragen hebben van de gewoonte en van de godsdienst der Joden. Dat blijkt ook wel uit de aanspraak van Paulus. En dat blijkt ook straks wel als hij zou zeggen, maar koning, u weet er toch van. En dan spreekt Agrippa dat niet tegen. Agrippa wist hier ook inderdaad van. En met des te meer vrijmoedigheid zal hij zich nu verantwoorden, zo zegt hij tegen Agrippa. Ik bid u dat ge mij langmoediglijk hoort. En dan begint hij. Mijn leven dan van der jongheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. Wat gaat Paulus nou toch doen? Gaat hij nou over zijn eigen praten? Gaat hij dan toch zichzelf vrij pleiten van hetgeen waar de Joden hem van beschuldigen? Gaat hij dan toch een heel verhaal ophangen? Is hij dan vergeten wat hij gezegd heeft? Dat hij alleen over Christus zou spreken? Nee, dat is hij niet vergeten. Maar Paulus heeft ook wijsheid van God ontvangen. Paulus wil hier in de eerste plaats aantonen aan Agrippa, dat hetgeen hij voorstaat, hetgeen hij verkondigt, niet iets nieuws is, maar dat het aloude evangelie is van Gods genade. Dat het alleen nu vervuld geworden is. En daarom zegt hij, maar koning, wat ik nu doe, dat heb ik in feite altijd gedaan. Want vroeger als kind al, dan heb ik mijn volk lief gehad. En dan heb ik de dienst van God lief gehad. En dan heb ik gezocht om mijn volk bij die dienst van God te bewaren. Dat heb ik zo gedaan als een van de ijverigste fariseers onder de fariseeën. Naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd hebben. Het is waar, Paulus heeft het verkeerd gezocht. Maar hij heeft gezocht, later dan roemt hij de Joden, om hun grote ijver. Maar, zegt hij, het is een ijver zonder verstand. Dat heeft Paulus ook gehad. Maar het was een jongen die van jongs af aan begeerte had om de Here te mogen zoeken. Om de Here te mogen kennen. Om de Here te mogen vinden. Misschien doelt hij ook daarop als hij straks zegt en schrijft, dat hij van de moederschoot af aan was afgezonderd geweest. Hij heeft altijd gezocht, ook in zijn prilste jeugd. Niet goed gezocht, op verkeerde plaatsen gezocht, met verkeerde middelen gezocht, maar dan toch gezocht. Als één behorende bij de bescheidenste secten van onze godsdienst. Ach, wat kan het dan ver met een mens gaan, die God zoekt, maar op een verkeerde wijze. Met verkeerde middelen, naar verkeerde inzichten. Maar dat wil hij nu juist aan die koning gaan vertellen. En aan al die mensen die bij hem zijn. En daarom zegt hij, van jongs af aan, ik was nog maar een kind. Maar die me gekend hebben, die weten het. Als ze zouden willen, ze zouden er getuigenis aan kunnen geven. Dat ik zo geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. U weet het ook, koning Agrippa, dat het volk van Israël het volk der beloften is. En dat volk van Israël, dat heeft die belofte altijd in het oog gehouden. Hier heeft hij natuurlijk het reine deel op het oog. Maar goed, die beschouwt hij hier als het volk van Israël. Dat waren toch tenslotte de wezenlijke kinderen van Israël. En die hebben geleefd bij de beloftenissen. Adam heeft geleefd bij de beloftenissen. Zo is hij als een balling uit het paradijs gegaan, dragende de beloftenissen. En Abraham die heeft geleefd bij de beloftenissen. Vreemdeling geweest in een vreemd land. En Jacob heeft 20 jaar gekwijnd bij zijn oom Laban in een vreemd land, levende op die beloftenissen. En zo heeft Mozes gehoopt, en zo heeft David gehoopt, en zo heeft Salomo gehoopt. Het volk van God is het volk wat leunt op de beloftenissen. Wat leunt op de beloftenissen Gods. Een andere grond was er niet, en een andere grond is er niet. Al hebben wij dan nu niet meer de beloftenissen van een Christus die komen zal. Maar we hebben de beloftenissen, wij mogen de beloftenissen dragen van een Christus die gekomen is. Maar we leven beide uit de beloftenissen. En een leven buiten de beloftenissen is er niet. En een leven boven de beloftenissen is er ook niet. Straks in de hemel. Dan hebben we de beloften niet meer nodig. Dan zijn de beloften voor eeuwig vervuld. Dan heeft God de belofte volmaakt gehonoreerd. Dan zullen we hem altijd aanschouwen zonder te scheiden meer. Maar zolang we hier op de aarde zijn, moeten we leven door de beloftenis. En Paulus zegt, en daar had ik het oog op. En naar die beloftenissen heb ik gejaagd. Met een ijver zonder verstand. En in die ijver ben ik zo ver gegaan, zeg. Dat ik straks tegen Christus woede. Dat zal hij straks zeggen. En nu sta ik. En nu word ik geoordeeld over die hoop op de belofte. En die is van God tot de vaderen geschied. Agrippa, dat weet je. Het volk der Joden, de christenen en ook nu de kerk des Heren is een volk wat leeft op de beloftenissen. En als je niet op de beloftenissen leeft, dan heb je geen leven. Dan is er geen leven, want het leven is een leven op de beloftenissen. En tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag opdienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden wordt beschuldigd. Die hoop, zegt Paulus, die is bij mij levend gebleven. En die is bij mij levend geworden. Die is bij mij levend geworden. Toen Christus in mijn leven ingekomen is. Toen heeft hij mijn verkeerde ijver, mijn zondige ijver, mijn dwaze ijver, ten neder geveld. En nu heb ik een hoop ontvangen, dwars door de dood. Door Christus die de dood is ingegaan en uit de dood is opgestaan. Want dan zegt hij, wat? Wordt het bij jullie de ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Daar ging het toch immers om. Ze geloofden toch niet dat Jezus uit de doden was opgestaan? Dat moet u, zo moet u het zien, anders dan begrijpt u het verband niet. Dan zegt u, gaat Paulus nou ineens spreken over de opstanding der doden? Dat heeft er hier toch niks mee te maken. Is dat een heel afgebroken zin die er zomaar tussen gevoegd is? Nee, hij heeft het over die hopen. En nu gaat hij zeggen dat hij die hopen heeft vastgehouden. En dan zal hij straks verklaren hoe dat die hopen die hij eertijds najaagde is afgesneden. Maar hoe dat hij nu een hopen gekregen heeft door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarom begint hij nu te zeggen, wordt het bij jullie de ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen, zegt hij. Hij was van jongs af aan opgevoed aan de voeten van Gamaliel en hij hoopte op de belofte, maar hij vergiste zich, zoals het volk van Israël zich vergist had. Waarom? Ze dachten aards van de vervulling van die belofte. Israël verwachtte aardse verlossing, aardse glorie, aardse heerlijkheid. En daarom zijn ze in de dienst van God teleurgesteld. Niet zoals God die hen voorgeschreven had, maar de gedachten die zij daarvan hadden. O, dat is een groot gevaar, geliefden. Als je denkt dat je met de godsdienst wat kan worden. Als je denkt dat je geëerd en geacht kan worden met de dienst van Jezus Christus in deze wereld, dan misleid je jezelf. En zo je geacht en geëerd wordt, dan dien je niet Jezus Christus, maar dan dien jezelf. Want ik heb straks gezegd, Paulus die gaat over zichzelf spreken. Maar je zal straks zien, hij spreekt toch over Christus. Hij spreekt toch over Christus. Er zijn mensen, als ze over zichzelf spreken, dan spreken ze toch over Christus. Maar er zijn ook mensen die noemen de naam van Christus. En je ruikt het. Ze bedoelen zichzelf. Niets en niemand anders dan zichzelf. Paulus, hij begint bij zichzelf. Maar om bij Christus te eindigen. Om de heerlijkheid van het Lam Gods zijn voet te schilderen. Dat doet hij hier. En nu zegt hij. Die 12 geslachten. Die hebben dag en nacht God gediend. En ze hoopten daartoe te komen. En over die hoop, o koning Agrippa, word ik van de Joden beschuldigd. Maar die hoop heb ik ontvangen. Want ik meende ook tegen de naam van Jezus van Nazareth vele dingen, vele wederpartijdige dingen te moeten doen. Dat wil zeggen, dingen die je tegen een wederpartijde doet. Welke dingen doe je tegen een wederpartijde? Nou, tegen een wederpartijde doe je al die dingen om die wederpartijde uit te schakelen. En zo zegt Paulus, ben ik bezig geweest en ik dacht dat het moest. Van wie Paulus? Van God. Paulus dacht dat het moest van God. Wat wilde Paulus dan? Hij wilde zijn volk bij de beloftenissen bewaren. Bij de beloftenissen die God aan de vader gegeven heeft. Maar zo blind was zijn oog voor de belofte. Dat toen de belover kwam om de belofte waar te maken in zijn bloed. In het bloed van het Nieuwe Testament. Toen heeft hij met het volk der Joden geroepen. Kruist hem. Kruist hem. Geliefd hem. Dit is nou ook. Het is niet. Ik weet het. Het is niet vlijend. Maar dit is nu ook. Dit is nu ook het bestaan van elk mens. Buiten Jezus. Van elk mens. Hoe goed hij het ook bedoelt. Hoe goed hij het ook bedoelt. Om de kerk zuiver te houden. Om de godsdienst zuiver te houden. Om de waarheid zuiver te houden. Om de prediking zuiver te houden. Om de eredienst zuiver te houden. Maar als we niet bij Christus beginnen. Als Christus het middelpunt niet is van al ons streven. Dan mogen we gradueel verschillen. Maar dan zijn we principieel precies eender als Paulus. Dan menen we te moeten doen, zegt hij. Ik meende te moeten doen. Wederpartijdige dingen. Christus was mijn wederpartij, zegt hij. Jezus Christus was mijn wederpartij. En daar meen ik vele dingen tegen te moeten doen. Het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. Daar is begonnen. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, dan bracht ik mijn stemsteentje toe. Staat er eigenlijk. Dan stemde ik het toe. Dan bracht ik mijn stemsteentje toe. Die zwarte steen, weet u wel, daar heb ik wel eens over gesproken. Die witte en die zwarte steen die de rechters gebruikten. Het schijnt in die tijd ook de gewoonte geweest te zijn bij de overste van het volk. Dan bracht hij zijn steentje toe, zijn zwarte steen. En hoe noemt hij ze? Oh, dan moest u eens lezen, die tedere taal. Hij zegt, dat waren de heiligen. De heiligen. Voelt u het? Hier verontschuldigt hij degene die hij vroeger ter dood schuldig stelde. Hij zegt, het waren heiligen. Heilige. Mensen van gelijke beweging als wij. Paulus zegt het waren heiligen. Maar hiermee beschuldigt hij ook zichzelf ten diepste. Hier gaat het zwaard door zijn eigen hart. Hij zegt, ik heb de heiligen in de gevangenissen gesloten. En ik heb met de macht van de overpriesters ze omgebracht. Ik stemde erin toe, zegt hij. Oh nee, ik geloof niet dat Paulus behoorde bij die mensen die met een glimlachje en een beetje gegrinnik hun vroege leven kunnen vertellen. Om te zeggen, ja mensen, dat heb ik vroeger toch eens knap afgebracht, hè. Zo en zo en zo goddeloos heb ik nu allemaal geleefd, hoor. Nee. Oh, het heeft hem pijn gedaan. Zijn ziel kromp er onder in één. Hij deed alles om die slachtschapen Christi rein en zuiver voor te stellen. En hij vonniste zichzelf. Hij zegt, ik Paulus, heb de heilige omgebracht. En door al de synagogen heb ik ze dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen haar woedende heb ik ze vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. O, wij weten dat toen Jezus op aarde was, toen waren er grote scharen van mensen die van hem weggingen. Ze volgden hem niet meer. Maar dat was voor Paulus niet genoeg. Nee, niet alleen Jezus niet meer volgen en de discipelen van Jezus niet meer volgen, maar ze moesten dood tot aan de laatste toe. En hij zegt niet alleen te Jeruzalem, niet alleen in Jeruzalem, niet alleen in Palestina, tot in de buitenlandse steden toe. Daar in het buitenland, daar mochten ze de synagoge van de Joden niet verpesten, zegt hij. Ook daar zal ik naartoe gaan. En hij heeft het gedaan. En dan heeft hij ze meegebracht voor de rechtbank, voor de inquisitie te Jeruzalem. En dan heeft hij ze geslagen. O ja, dat is echt een fanatieke Jood. Als die voor is, dan is die van ganser harte voor. En als die tegen is, dan is die tegen als een duivel. Hij zegt, en ik heb ze gedwongen te lasteren. Ik heb gezegd, laster die naam van Jezus Christus. Ik heb ze toe gedwongen, zeg. Dat is de uiterste consequentie van de mens die in zijn godsdienst rijk en verrijkt is. Als die het niet meer overtuigd wil worden, dan begint hij het werk van de Heilige Geest te lasteren. En dan zegt hij, lasteren en vloeken zal je het werk van die gehate Nazarener, van Jezus Christus. Zover is Paulus gegaan. Niet alleen toegestemd, maar gedwongen. Hij zegt, bovenmate tegen haar woedende, meer als dat hem opgedragen was. Zie je wat een mens wordt, zonder Jezus, een beestmens. Hij leeft zich uit, niet alleen de provo's van Amsterdam, maar ook de mensen in de gemeente des Heren. Met hun mooie, deftige kleren en met hun statige gestalte en hun plechtige gezichten. En hun verbondsvoorrechten. De mensen die behoren bij de bescheidenste secten van de Farizeeën. Ik zou zeggen bij de gereformeerde gemeente. Daar is het ook mogelijk. Daarmee zeg ik niet dat we Farizeeërs zijn. Maar ik zeg wel dat we allemaal die Farizeeër in ons leven omdragen. En dat zo we hem nog nooit in ons hart gevonden hebben. Dan zeg ik wel dat u een Farizeeër bent. Alleen als we hem in ons hart gevonden hebben, dat we hem uitgedragen hebben aan die Jezus van Nazareth, dan zijn we zoals Paulus geworden. En anders dan zijn we zoals Paulus in zijn eertijds. He, dan mogen het niet zo uitkomen, en het mogen een beetje ingetoomd zijn, en we mogen ons ervoor wachten om het uit te kramen, maar diep in ons hart, want het is voor of tegen. We hebben God lief of we haten God. Het is vreselijk, maar het is echt zo. Het is echt zo. Het is echt zo. Je hebt God lief of je haat God. Je bemint Jezus of je verafschuwt hem. Er is geen andere weg. Er is geen derde weg. Waar mensen zijn die het aardig goed met de Heere menen, maar die dan toch nog net onbekeerd zijn. We zijn als vijanden, staat er, met God verzoend. Als goddelozen met God verzoend. Hè? En nou hoop ik dat we dat vanavond eens mogen zien. En dan kunnen we veel doen en veel laten voor de Heere. En we kunnen veel voor zijn dienst doen. En we kunnen veel voor zijn naam doen. Maar als het niet gaat uit Christus, om Christus, tot Christus. Dan doen we ten diepste toch voor onszelf. Dan doen we ten diepste toch met een hart wat in vijandschap tegen God ontstoken is. En wat is het nou gelukkig als we dat in ons leven nou eens mogen zien. Dat we het net als Paulus eens mogen zien, want hij heeft het ook gezien. En hij vertelt er hiervan. Niet tot zijn eigen eer, maar tot eer van hem die hem te sterk geworden is. Want, zegt hij, eens was ik ook bezig om de gemeente des Heren te vervolgen. Zelfs naar Damascus reisde ik met macht en last. En ik had ze van de overpriesters ontvangen. En toen zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon. Van den hemel mij en degene die met mij reisden omschijnen. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat is geschied. Ik was op weg, o koning, naar Damascus. En toen scheurde God de hemel. En toen daalde de bliksem neer. En we zijn niet verteerd. We zijn niet verteerd. Maar we zijn in het stof neergevallen. En het was een bliksemstraal boven de glans van de zon. Het was een bovennatuurlijke tennederwerping. Het kwam van God. En als we alle ter aarde gevallen waren, dan hoorde ik een stem. Die anderen hebben wel het geluid gehoord. Maar ik hoorde een stem tot me spreken en zeggende, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat vervolgt gij mij? Dat betekent, waarom vervolgt gij mij? Geliefden, dat is de vraag waar God elk Paulus hart mee binnentreedt. Waarom vervolgt gij mij? Jezus, de van God gezonde verlosser, tegen God zondigen, de grote schepper van de hemel en van de aarde, de weldoener en de onderhouder van het mensdom. Als gij die heilige daarom brengt ten dood, dan doet u dat mij. Paulus, ge hebt mij in mijn oogappel gestoken. Want de Heere zegt van zijn volk, ze zijn mijn oogappel. En u heeft Paulus daarin gestoken. Met die vurige pijlen van zijn heet adderen vergif. Met zijn brandende haat tegen Jezus. Heeft hij in de ogen van God gestoken. En daarom zegt Jezus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart. De verzen tegen de prikkels te slaan. Jezus zegt niet, Paulus, het is mij, het valt mij zo hard, dat ge uw verzen tegen de prikkels slaat. Maar hij zegt, Saul, het is voor u zo erg, als je je verzen tegen de prikkels blijft slaan. Ik zie hier in gedachten een man, die door een moordenaar is aangevallen en overvallen. En hij wordt gebeukt en hij wordt geslagen totdat hij sterft. Maar voor hij sterft, dan zegt hij nog tegen zijn moordenaar. Ach man, kijk, je hand is bloeden. Je doet jezelf zo'n pijn door mij te vermoorden. Zo zegt Jezus, ach Saulus, kijk nu eens naar jezelf. Het is uw hart. Het is zo erg voor u als je de verzen hebt. Tegen de prikkels slaat. U weet wel, dat is dat beeld van die os. Die os, die luie os. Die voortgedreven moest worden met de prikkel. Met de stok van de ossendrijver waar een punt, een scherpe punt aan zat. En naarmate dat die os zijn luiheid openbuide, prikte de ossenherder met die punt in de hielen, in de versenen van de os. En dat was een cirkelreactie. Want die os die sloeg, dat deed pijn. En hoeveel te meer dat God nu prikte in het hart van Saulus. Hoeveel te meer dat Saulus terugsloeg. En hoeveel te meer dat Saulus in de klem kwam. Hoeveel te meer dat hij zich wierp op de heilige van Christus. Geliefde, dat is nog zo. Hoeveel te meer een mens in zijn godsdienst zich onbevredigd gevoelt. Hoeveel te meer hij het munt op de slachtschapen van Christus. En hoeveel te feller hij wordt tegen de oprechten die bij Christus wensen te leven. Hoeveel te lager en hoeveel te laffer zijn hartstochten openbaar komen. En nu komt Jezus. En die zegt, moet je me zo vervolgen? Het zal u schade toebrengen, Saulus. Het zal u schade toebrengen. Geliefden, hebben we zo Gods stem in ons leven ook gehoord? Net als deze Paulus. Hebben we zo Jezus ook horen zeggen, nee, nou niet met een hoorbare stem, dat doet God nou niet meer. Maar door dit woord, onder de preek, onder het lezen, onder het zingen, onder het bidden. Heb u nou die stem wel eens gehoord van God? Dat de Heere tegen u zei, waarom vervolgt u mij? Waarom? Waarom verhardt u uw hart? Waar heb ik het aan verdiend? Waarom staat ge nog langer tegenover mij? Waarom meent ge nu nog langer wederpartijdige dingen te moeten doen, terwijl ik altijd aan uw zijde gestaan heb? Ik heb u verzorgd van uw jeugd af aan. U was nog maar enkele jaren oud toen ik u in mijn huis bracht. Enkele jaren later bracht ik u op de catechisatie en bracht ik u op de school. Ik liet u opgroeien in een gezin waar de vreze Gods woonde, in ieder geval waar het woord van God was. Ik heb u gebracht tot het doen van uw openbare belijdenis. Ik heb u verzorgd voor uw trouwdag en in uw trouwdag. Ik heb u verzorgd met uw kinderen. Ik heb u verzorgd in uw bezittingen, met uw kleding en eten en drinken. Ik heb gezorgd voor uw lichaam en voor uw ziel. En waarom vervolgt ge mij nu? Waarom denkt ge hard tegen mij? O, dat zegt God niet alleen tegen degene die gebroken hebben met de kerk. Maar dat zegt God ook tegen de Paulussen, die midden in de kerk leven. Die menen godendienst te kunnen bewijzen. Die ijver om God te vinden, maar met een ijver zonder Christus, zonder verstand. En heeft deze vraag u toen getroffen? O, daar is een volk, ze zeggen ja. Ja, Heere, daar is een tijd in mijn leven gekomen dat die vraag me trof. Waarom vervolgt gij mij? Waarom denkt ge zo hard van mij? Dat geldt ook voor die mensen die zeggen, ja, ik zou wel bekeerd willen worden, maar de Heere zal het wel niet willen. Want die doen ook wederpartijdige dingen tegen God. Dat zijn ook mensen die zeggen, ja, de kerk van God heeft wel beloftenissen, maar die beloftenissen die zijn toch niet voor mij. Dat zijn ook wederpartijdige dingen, want God heeft gezegd van wel. God heeft het gezworen met een dure eed. Uw ongeloof, dat is strijd tegen God, dat is actie tegen God. Dat is ombrengen van de heilige, van de heilige, van de Zoon van God. Dat is licht achter hem die God gegeven heeft tot de rantsoen voor velen. Saul, Saul. En dan gold het u, is niet waar. Tot hiertoe hoorde u dat alle mensen zondaren waren. Maar toen op die morgen, op die avond, in dat jaar, op die maand. Toen bemerkt het, u was die Saul. Heel persoonlijk was u die man en u die vrouw. Die God vervolgde. En toen lag u in het stof. En toen omscheen u een bovennatuurlijk licht. Toen zag u uzelf bij de glans van dit woord. En toen verbleekte al uw schittering. Toen ging alle bombast eraf. Toen viel u voor God in het stof. Zoals u was. Het is uw hart. Het is uw hart. De verzende tegen de prikkels te slaan. Zondaar, je doet je er zo'n schade mee. Als u nog langer buiten blijft staan. Nog langer je aangezicht van me afwendt. Nog langer je hart tegen me verhard. En wat heb ik toen gezegd? Toen heb ik gezegd, ach Heere, ik zal het nooit meer doen. Trek me en dan zal ik u nalopen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Daar willen we verder van spreken, zo God het geeft. Een volgende week. Amen. Heere, breng u deze waarheid in ons hart. We staan toch of aan de zijde van Agrippa of aan de zijde van Paulus. Daar is toch geen tussenweg. Heere, breng ons in de klem. Breng ons daar dat we met Paulus moeten uitroepen. Heere, wie zijt gij? Dat we ons vanwege de glans van uw heerlijkheid niet meer kunnen oprichten. Dat we het weten met u. Met u in het recht te staan. Wil het zo werken in onze harten, Heere, dat er waarachtige bekering uit voortkwam. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Werk daartoe, zoals u het toen gedaan hebt, ook in onze harten, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is Psalm 59, het 10e vers. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.